Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Dit is een BNR podcast.
Ik vergelijk het wel eens met een koekoekskind. Misschien zou je kunnen zeggen, maar ik moet daar dus een voorbehoud bij maken, dat ze met de oprichting van GoSharing een soort koekoekskind hebben gecreëerd die de andere vogeltjes uit het nest heeft geduwd, omdat hij zoveel eten en aandacht van de mama vogel vroeg.
Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, wij maken samen natuurlijk met een fantastische redactie ook BNR Zaken doen. Daar zijn regelmatig jonge ondernemers te gast met over het algemeen, dat kunnen we wel zeggen, grote dromen, grote groeidromen. En aan die ondernemers moest jij specifiek denken bij het faillissement van vandaag.
Ja, want het faillissement van vandaag, daar gaat het ook wel over die drang om te groeien. En ja, we hebben natuurlijk de pitch-rubriek. En elke vrijdag dan komen twee jonge ondernemers vol enthousiasme vertellen over hun bedrijf. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Maar ja, vaak willen deze jonge ondernemers echt één ding. En dat is groeien, groeien, groeien. En soms, en dat is ook wel heel mooi, dan komt zo'n ondernemer later weer terug op een andere plek in het programma. Als wat een groter item of zelfs als hoofdgast. En ja, bij dit faillissement wat we vandaag bespreken, vroeg ik me af van misschien, Thomas, is dit bedrijf wel ooit pitcher bij jou geweest? Ja, ja. Of is ooit te gast bij jou geweest?
Ik heb alles in het werk gesteld om daarachter te komen. Alle agenda's, alle registers opengetrokken. En het is zo. In betere tijden, dat moeten we meteen bijzeggen, was ondernemer Doeke Boersma van Greenmo te gast op 12 maart 2020. Dat moet zo ongeveer de week zijn dat corona ook Nederland had bereikt. En dat we nog dachten, nou, dat houden we lekker in Brabant en dan hebben we het nergens meer over. Nou, toen dus. Toen was Doeke Boersma te gast in BNR Zaken doen.
Wanneer kun je dan winst gaan maken? Want daarvoor zit zo'n investeringsmaatschappij er natuurlijk ook erin.
Ja, ja, ik denk dat juist doordat je bij ons een partij hebt die het service en onderhoud voor zijn rekening neemt. En GoSharing hoeft echt alleen maar de marketing te doen. En te zorgen dat de mensen de voertuigen gaan gebruiken. Dan kan je dus heel erg goed opschalen. En als je dan je ritjes haalt, dat bij ons al vrij vroeg is. Ja. Omdat die kosten relatief beperkt zijn, dan zijn wij al winstgevend.
Maar echt concreet word je nu niet. Het is nu 2020.
Ik verwacht, normaal gesproken ben ik al binnen een jaar winstgevend. Dus ik ga ervan uit dat we dit met GoSharing ook gaan halen.
In ieder geval ging het sindsdien aanvankelijk eigenlijk heel goed met Greenmo. En daarna ging het een stuk minder. En dat had alles te maken met die drang om te groeien. Dat ging op een gegeven moment, liep dat een beetje de spuigaten uit. Het werd wel misschien iets te groot voor de ondernemers om dat allemaal te kunnen behappen. Maar hoe dat precies zit, ja, dat kunnen we misschien het beste vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Bas Ebels, partner en curator bij Udink Schepel Advocaten. Van harte welkom.
Dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over het faillissement van Greenmo en ook de structuur die daar omheen zit, willen we eigenlijk even beginnen bij het begin. Want nogmaals, het is eigenlijk een complexe structuur, maar het begon allemaal met Greenmo in 2013. Wat voor bedrijf was dat?
Greenmo was een bedrijf dat zich richtte op elektrische deelmobiliteit. En dan vooral voor de bezorgmarkt. De Greenmo was opgericht door twee jonge jongens. Een daarvan, daar refereerden jullie net aan. En die hadden een elektrische scooter bedacht. En die dachten, we gaan naar restaurants bij ons om de hoek. In Utrecht zijn ze begonnen. Die ook groen willen worden en willen verduurzamen. En een groene bezorgscooter willen hebben. En zo gingen ze langs de deuren. En wat bleek nou uiteindelijk? Die restaurants zaten eigenlijk helemaal niet op een elektrische scooter te wachten. Die restaurants zaten te wachten op iets anders wat zij aanboden. Namelijk een totaalpakket. Je kon een scooter huren. Inclusief verzekering. Inclusief alles. Je hoefde nergens meer naar om te kijken. Je hoefde geen scooter te kopen.
Maar je had een scooter te huur. En dat hij dan elektrisch was, dat was een mooie bijkomstigheid.
Dus het was vooral eigenlijk het ontzorgen. Dat je eigenlijk dat kon uitbesteden. Al dat gedoe met die scooters, die reparaties. Dat regelden zij dan voor je.
Ja, ik denk dat jullie hier in de stad regelmatig bezorgscooters. En in elke stad en inmiddels in elk dorp bezorgscooters zien rondcrossen. Die willen nog wel eens de stoep op en de stoep af rijden.
Vaak met jonge jongens erop ook?
Vaak met jonge bezorgers, misschien ook meisjes erop. Die gaan niet al te zorgvuldig met hun scooter of fiets om. Dus dat ontzorgen, dat bleek uiteindelijk hun unique selling point
te zijn. Maar die kreeg je dan, die scooters, in de clubkleuren van de bezorger zelf?
Als je groot genoeg was, dan kreeg je die in de clubkleuren van de bezorger zelf. Uiteindelijk, wat jullie al zeiden, ze zijn heel snel gegroeid. En een van de allergrootste klanten was Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway. En die hadden dus de oranje scooters en fietsen. Domino's Pizza's was een grote. Maar ook flitsbezorgers als Getair en Gorilla's. En die hadden het allemaal in hun kleur. En je kon hem ook gewoon in een neutrale kleur krijgen.
Maar dat klinkt toch eigenlijk als een best mooi bedrijfsmodel. Zeker als je op een gegeven moment niet alleen kleine restaurants, maar echt grotere partijen aan je weet te binden.
Zeker. En ik denk dat dat het ook was. De partijen die ik net noemde, maar ook hele serieuze partijen als de Nederlandse politie en de post. Ze hadden hele mooie en grote klanten.
En het waren twee ondernemers, Doeke Boersma, die Thomas net al noemde, en Donny van den Oever. Hoe was een beetje de taakverdeling tussen deze twee ondernemers?
Donny van den Oever was de technische man die ontwikkelde scooters en scooteronderdelen. Die had ook een kamer in Den Bosch, waar hij vooral zat. Waar hij bepaalde onderdelen van die scooter ontwikkelde. Hè, zoals ik net zei, die scooters. En dan loop ik een beetje vooruit op de deelscooter gedeelte, waar we straks denk ik wel op zullen terugkomen. Die staan veel stil, worden niet altijd gebruikt. Zijn onderwerp van vandalisme, nodig uit tot vandalisme, worden wel eens in het water gegooid. En wat zij bijvoorbeeld bedacht hadden, was een chip dat een alarm afging als hij in het water was gegooid. En als je zo'n scooter binnen een kwartier uit het water kan halen, dan kan je hem redden.
Ze hebben dus echt iets toegevoegd aan die scooters. Het is niet zo dat ze dat uit China bestelden, dat ze met duizenden tegelijk kwamen en dat gewoon een soort doorverkoop was. Ze hebben er echt wel iets eigens van gemaakt.
In eerste instantie wel, maar ze ontwikkelden dat zelf. Ze hadden een onbreekbaar scherm voor de scooter. Toen de helplicht kwam, die dozen achterop voor de scooters. Ze ontwikkelden aan die scooters. Dat deed Donny van den Oever en Doeke Boersma was meer de visionair, die de ondernemer. Wij noemden Donny, heel oneerbiedig gezegd, de fietsenmaker. Want dat was hij natuurlijk niet. Hij was bestuurder van een grote onderneming. Maar hij was de technische man. En Doeke was de visionair van de twee.
Oké, en hij verbeterde dus eigenlijk die fietsen die voor een deel wel uit Azië kwamen. Verbeterde hij hier met allerlei snufjes, waardoor het meer bestand was tegen vandalisme of misbruik, zeg maar.
Ja, of het intensieve gebruik van die bezorgers.
Ja, Grimo wilde eigenlijk ook overnames doen. Dat was ook iets wat die Doeke Boersma graag wilde. Vanaf welk moment gingen ze daarmee aan de slag?
Het precieze moment weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat moet in 2019 zijn geweest, om en nabij 2019. En je hebt gelijk, Doeke Boersma kwam niet alleen bij jullie, maar werd ook door andere media geïnterviewd. En heeft in een van die interviews, er staat boven een van zijn interviews een quote van hem, waarin hij gezegd zou hebben: een jaar geen overname is een jaar niet geleefd. Dat is misschien een eigen leven gaan leiden, maar men is inderdaad overnames gaan doen. In Amsterdam is een bedrijf Helmstad gekocht. Het bedrijf eBike2Go, een Amsterdams bedrijf, is gekocht. En daar zijn buitenlandse dochters overgenomen. Men is uitgebreid naar België, naar Italië uiteindelijk, naar Polen, naar Denemarken.
Ja, maar
naar
ik mag hopen, ook voor iemand die een enorm tempo erop na wil houden, dat dit wel een paar jaar heeft geduurd, toch? Wat je nu noemt, die hele trits aan overnames.
Dit heeft een paar jaar geduurd.
Ongelukkig.
En daar hebben een paar financieringsrondes zijn daarvoor nodig geweest, ja.
En begin 2020 waren ze dus te gast bij Thomas. En toen brak de coronacrisis uit. Wat betekende dat voor dit bedrijf?
Inmiddels was dit bedrijf zoveel groter geworden dat zij ook GoSharing hadden opgericht. En dus waar ze in eerste instantie alleen maar de business-to-business markt bedienden met hun bezorgscooters, kwam dat die deelscooters kwamen in zwang. Felix, Check en GoSharing. Greenmo wilde meedoen aan die trend en heeft eerst een beetje gesnuffeld aan Felix. Heeft geprobeerd om daar het service provider van te worden. Greenmo bestond uit enerzijds een bedrijfje wat het onderhoud deed en anderzijds het bedrijfje wat de verhuur deed. En dat onderhoudbedrijfje wilde ook de onderhoud voor Felix doen. Toen die vrijage met Felix op niks uitliep, hebben ze GoSharing opgericht en zijn ze zelf hun eigen deelscooters gestart.
Maar GoSharing, daar zit weer een andere ondernemer ook achter, toch? Raymond Pauwels. Hoe kwam dat zo samen? Wat weet je daarvan?
Doeke en Donnie hebben GoSharing opgericht en hebben Raymond Pauwels uitgekozen om daar het gezicht van te worden. Maar het is allemaal ondergebracht in een holding, Go Green Holding. Vandaar dat we uiteindelijk ook curator zijn geworden van de Go Green groep, zo noemen we dat ook. En Go Green had dan twee takken van sport. Enerzijds het business-to-business model, de Greenmo-activiteiten. En anderzijds het GoSharing, de business-to-consumer model. En jouw vraag was de corona en de invloeden daarvan. Enerzijds werd er natuurlijk enorm veel besteld. En was dat voor de bezorgmarkt heel erg goed.
Al die maaltijden van thuis bezorgd.
Al die maaltijden van thuis bezorgd en Domino's Pizza moesten bezorgd worden. Anderzijds werden die deelscooters veel minder gebruikt, want mensen gingen thuis werken en maakten veel minder gebruik van deelmobiliteit.
En die deelscooters, hè? Misschien moet je daar nog iets meer over vertellen. Daar is natuurlijk wel een soort van... aanvankelijk was iedereen daar natuurlijk dol enthousiast over. Toen dachten mensen, nou, we gaan nooit meer zelf een scooter kopen. Maar dat ging toch uiteindelijk anders?
Ja, men dacht dat dit, dat dit de toekomst was. Dat denken misschien mensen nog steeds. Maar op het moment dat we deze podcast opnemen, is net Felix overgenomen door een Spaanse partij.
En dat was wel uit nood geboren, heb ik begrepen.
Dat is uit nood geboren. En een partij waar GoSharing zelf in 2021 of 2022 ook meegesproken heeft over een overname. Het was in ieder geval heel erg hip. Groen, elektrisch, deelmobiliteit. Daar wilde iedereen bij horen. Het groeide snel. Dus het was voor deze jongens ook heel makkelijk om geld op te halen. Rabobank zit er als een van de financiers in.
Dat was in 2018 al. Toen stapte Rabobank al in.
Ja, en dit bedrijf is jarenlang een van de pradepaardjes van de Rabobank participatieportefeuille geweest. Het was groen, jong en hip. En mensen wilden daarbij horen. En Rabobank denk ik ook.
Maar dan denk je toch, ja, als de Rabobank daarin stapt, dan zullen ze toch ook wel goed hebben gekeken van, hebben die twee jonge ondernemers, jong, hebben die alles ook aan de achterkant goed op orde?
Dat zou je denken.
Dat viel tegen.
Ik denk dat ze op het moment dat Rabobank instapte de zaken misschien ook wel op orde hadden. Maar ik kan niet ontkennen dat de financiers, en dat is de koe in de kont kijken, maar dat is wel mijn beroep als curator, dat die financiers achteraf misschien iets te weinig kritisch zijn geweest.
Je kunt toch ook wel hopen en niet meer dan dat een belofte wordt waargemaakt. Rabobank was toen zeker niet de enige die inderdaad op die groene scooter stapte en dacht, dit wordt heel groot. En later kwam er natuurlijk allemaal regelgeving, helmplicht, stadsbesturen die dachten, goh, die scooters daar op de hoek van de straat. Niet alleen die hoek van de straat, maar ook de volgende hoek van de straat. Het vandalisme, we weten het niet meer precies waar ze staan. Het leidt tot allemaal rommel en overlast. Dat was toen misschien nog een minder groot probleem dan het geworden is.
Zeker, dat was op dat moment nog geen probleem. Nee. Iedereen, je zag ook dat alle steden, het leek haast wel of iedereen erbij wilde horen. Hè? Die steden die vroegen of ze wilden pitchen voor vergunningen. En GoSharing groeide heel snel. Binnen nooit zaten ze in 50 steden. Eigenlijk de enige stad waar ze niet zaten was Amsterdam.
En dan toch zeg jij, die investeerders die hadden kritischer moeten zijn. Die hadden terughoudender moeten zijn.
Zeker op een bepaald moment. En zeker toen GoSharing opgericht werd. GoSharing groeide. Kijk, Greenmo groeide snel, maar GoSharing groeide echt heel snel.
Want dan komen we op het moment dat in 2021 als Robert van der Wallen met zijn Opportunity Partners ook instapt. Valt dat een beetje samen met dat co-sharing ook opgericht wordt?
Ja. Die in de media kwamen berichten dat hij 50 miljoen zou hebben geïnvesteerd in het bedrijf. Achteraf blijkt dat veel minder, iets meer dan de helft. Maar dat is nog steeds heel veel serieus geld.
Hij had
geld.
Die 50 miljoen ook wel kunnen missen, want het is geen kleine jongen.
Het is geen kleine jongen. En hij heeft er serieus veel geld in geïnvesteerd. En daarmee is GoSharing opgericht. En is heel snel gegroeid. En ik moet
maar dat was dus geen 50 miljoen, maar 28 miljoen.
28 miljoen, ja. Ja, waarbij ook nog wat leningen werden afgelost. Maar ja,
het was geen goede geld.
Maar men heeft er bewust, althans bewust, dat men heeft ervoor gekozen om dat niet te corrigeren en dat beeld te laten bestaan van, in de media van een jong bedrijf wat in staat was om zulke bedragen aan te trekken. Dat klopt.
Maar is dat nou bewust of niet? Want je corrigeerde jezelf bijna. Ik denk dat ze het wel niet gecorrigeerd.
Ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan. Ja, ik heb ze niet op de mannen gevraagd, maar ik heb wel het is niet gecorrigeerd.
Ja, het deed mij ook heel erg denken in de voorbereiding. Hè, van je hebt een heel circuit in Nederland. Ook van enthousiaste investeerders, maar ook adviseurs. Die allemaal zeggen, groeien, groeien, groeien. Want je moet de concurrent voor zijn. Je kan het je niet permitteren dat Felix er straks met de buit vandoor gaat. Hè. Dus Felix is natuurlijk een concurrent van GoSharing. Is dat wat er gebeurd is? Dat ze dachten van, we moeten pakken wat we pakken kunnen, want anders worden we niet de grootste?
Dat denk ik wel. Ik moet daar een klein voorbehoud maken. Vanwege de omstandigheid die we straks misschien nog wel zullen bespreken, zitten we nu een jaar na het uitspreken van het faillissement nog steeds in het rechtmatigheids- en het oorzakenonderzoek. Dus precieze oorzaken zijn we nog aan het onderzoeken. Normaal gesproken gebeurt dat wat eerder, maar er hebben hier nogal wat opvolgende faillissementen plaatsgevonden die onze aandacht en tijd hebben gevraagd. Maar ik denk dat GoSharing inderdaad zo snel gegroeid is dat en dus Greenmo deed het onderhoud en de service van GoSharing dat GoSharing misschien en dus GoSharing was uiteindelijk gewoon een van de klanten met al die andere klanten die ik net noemde van Greenmo werd heel snel de grootste klant van Greenmo en vroeg misschien wel iets te veel van de Greenmo tak en ik vergelijk het wel eens met een koekoekskind. Misschien zou je kunnen zeggen, maar ik moet daar dus een voorbehoud bij maken, dat ze met de oprichting van GoSharing een soort koekoekskind hebben gecreëerd die de andere vogeltjes uit het nest heeft geduwd omdat die zoveel eten en aandacht van de mama vogel vroeg.
Want eigenlijk hadden ze met Greenmo een heel mooi bedrijf, toch? Je kan ook, dat is toch eigenlijk simpeler, business to business, dan als je eenmaal een business binnen hebt als klant en je doet dan goed je werk, dan kan je volgens mij heel veel geld verdienen. Terwijl business to consumer, dan moet je ook marketing doen. Je moet natuurlijk al die scooters onderhouden.
Maar ook jij, Elisa, bent misschien na corona iets minder gaan bestellen. Of misschien deed je het nooit. Maar die business is ook niet meer op dat niveau.
Nee, dat ook. Dus ik vraag me ook af, je had die coronacrisis. Eigenlijk was het op meerdere manieren was dat natuurlijk een impuls. Want ja, mensen willen het liefst individueel vervoer voor zichzelf, dus misschien een deelscooter. En aan de andere kant willen ze graag iets thuisbezorgd krijgen. Maar ja, dan loopt die coronacrisis in 2022 natuurlijk op zijn einde. En wat gebeurde er toen?
De bestuurders van Greenmo, van Go Green, die noemen het een perfect storm. Die zeggen, ja, het was niet alleen de coronacrisis die afliep met minder vraag van de bezorgkant. Er werd minder bezorgd. Ze zeiden op dat moment, door die coronacrisis hadden we allemaal vertraging gekregen in leveranties van onderdelen uit China. Ook de flitsbezorgers hadden een grote knauw gekregen door de coronacrisis, Gorillas en Getir. De ene nam de ander over. Ontstonden geschillen, zakelijke geschillen tussen Greenmo en deze twee flitsbezorgers. GoSharing had zijn problemen. GoSharing was zwaar verlieslatend. Inmiddels hadden de investeerders besloten om terug te schalen bij GoSharing van 50 naar 13 steden. Dus het was niet alleen het einde van die coronacrisis en de afname van die bezorgvraag. Volgens de bestuurders waren er meerdere oorzaken, omstandigheden die ertoe leidden dat het toen in één keer een stuk minder ging. Zij noemen dat een perfect storm. Of dat zo is, weet ik niet. We zijn dat oorzaakonderzoek nog bezig. Ik kan je ook afvragen, hebben ze niet in de jaren daarvoor eigenlijk alleen maar met de wind in de zeilen gezeild. En was dit de eerste keer dat ze tegenwind ervoeren. En dat ze voor het eerst met tegenwind moesten zeilen.
Maar als zou het de helft zijn van het lijstje dat je net noemt, dan krijg je als jonge ondernemer nog altijd heel veel voor de kiezen, toch?
Je krijgt veel voor de kiezen. En we hebben het over een onderneming die heel snel gegroeid is. Heel snel gegroeid is in de omzet. Waarbij de organisatie, denk ik, wat is achtergebleven bij die groei. Dat zie je altijd bij startups. Dit was natuurlijk niet per definitie meer een start-up, want ze bestonden al vanaf 2015. Maar door die extreme groei zie je dat die organisatie en organisatieprocessen daar wat op achterlopen. En dat is ook niet raar. Dat gebeurt altijd, denk ik. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar dat is wel een gegeven waar ze mee te dealen hadden. Er werd overgestapt van verschillende software systemen, omdat ze zelf ook door hadden dat die processen niet goed waren. En uiteindelijk, toen dat faillissement kwam, hè, want we hebben het over echt wel een gigantische onderneming qua voertuigen.
Hoeveel voertuigen?
Gaat over 35.000 voertuigen over heel Europa. Dus niet alleen Nederland, maar over heel Europa. En omdat men ook, en dat moet ik erbij zeggen hoor, omdat men ook in die transitie tussen die software systemen was, konden wij overzichten uitdraaien wat we wilden, maar geen één overzicht bleek eigenlijk te kloppen van welke fiets, welke scooter staat bij welke klant, hoeveel klanten hebben we nog, welke klanten zijn opgezegd.
Dus ze wisten het zelf ook niet, als jullie het niet konden achterhalen?
Ze wisten dat zelf ook niet. De vraag is, kan je ze dat verwijten? Hè? Want wat ik zei, die organisatie liep daar gewoon wat bij achter en dat gebeurt altijd. Bij
dat zijn gewoon ook groeipijnen.
Dat zijn gewoon groeipijnen. Maar ja, en dat heb je ook in het verslag kunnen lezen. Het kwam ons wat rommelig over qua logistieke overzichten van de aantallen scooters bij welke klanten, maar ook inzagen in marges per scooter. Of dat klopte. En dat zie je ook, want uiteindelijk eind 2000, en ik weet niet of ik te ver voor de muziek uitloopt, maar eind 2022, als het echt misgaat en je ziet dat er wrijving en begint te ontstaan tussen die investeerders en de bestuurders, dan verwijten die investeerders en bestuurders ook dat de informatie die ze krijgen gewoon niet klopt. He, dat het te rooskleurig is voorgehouden. En de vraag is, zijn die investeerders daar dan niet kritisch genoeg op geweest? Of hebben zij niet de juiste informatie gekregen? En dat is een antwoord die ik nu nog niet kan geven, want dat zijn we nu aan het onderzoeken.
En er was wrijving tussen de bestuurders en de investeerders, maar ook de bestuurders konden het niet zo goed meer met elkaar vinden.
Uiteindelijk zie je op dat moment dat die jongens die dus met z'n tweeën begonnen zijn, Doeke en Donnie, aan twee bureautjes tegenover elkaar in een kasteeltje in Waardenburg, waar ze jarenlang met z'n tweeën tegenover elkaar hebben gezeten en dat bedrijf samen groot hebben gemaakt. Dat zij op een gegeven moment ook niet meer met z'n tweeën door één deur kunnen. En dat komt door die tegenslagen. De een verwijt de ander. De ene denkt dat hij het beter kan. En op dat moment gebeurt dat niet alleen, maar ook, ja, er moet geld in. Er moet meer geld bij. En ze kijken naar Rabobank en naar Opportunity Partners. En die besluiten eind 2020 om dat niet te doen.
En dan op 24 januari 2023 gaat het failliet.
Krijgen wij een telefoontje, ja.
Ja, wist je toen iets van het bestaan van dit bedrijf af?
Nee, mijn kantoorgenoot Mark Uding kreeg dat telefoontje. Ik ben curator samen met hem. Hij was in eerste instantie de enige curator. Vrij snel, die dag zelf al, kwamen we erachter dat dit faillissement eigenlijk zo groot was dat het een tweede curator behoefde. Dus ik ben een dag later bijbenoemd door de rechtbank. En ik weet ook niet of de rechtbank door had wat voor bedrijf het was. Wij kregen de mededeling dat het om een fietsengroothandel ging.
Een fietsengroothandel?
Maar het was ook Greenmo die failliet ging. En dat was de minder bekende tak. Hè. Iedereen kende GoSharing. En waar we het net over hadden, omdat al die bezorgscooters gewoon in de eigen kleuren van de bezorgdiensten gespoten waren, zag niemand dat die scooters en fietsen van Greenmo waren. En omdat de GoSharing scooters die fel groene kleur hadden, kende iedereen dat wel.
Wat zijn eigenlijk de redenen dat je toch vrij snel al kunt inschatten, voor één curator is dit veel te veel werk, er moet een tweede bij? Kijk je dan naar aantallen of kijk je naar structuren van het bedrijf?
Logistiek. Dus als je ziet dat die vloot zo groot is en in zoveel landen zit, dan heb je snel door dat daar moeten bepaalde beslissingen genomen worden waar een tweede curator voor nodig is, die zelfstandig een beslissing kan nemen en niet steeds een medewerker die het eerst even aan de curator moet voorleggen.
En zijn jullie toen met de bestuurders gaan praten?
We zijn diezelfde dag met de bestuurders gaan praten. Met Doeke Boersma, die zat in Rotterdam. Op dat moment zat Doeke in Rotterdam en Donnie in Den Bosch. Niet alleen die dag, maar eigenlijk ook was de onderneming ook eigenlijk een beetje in twee kampen uiteengevallen. Een Rotterdams deel waar Doeke zich mee bemoeide en een Den Bosch deel waar Donnie de scepter zwaaide. Omdat wij ons kantoor in Den Haag zat, kon Donnie niet bij die bespreking aanwezig zijn. Maar ik zie ons nog zitten met de iPad in het midden waar hij op via Teams inbelde. En toen kwamen we er vrij snel achter dat dit een serieus grote onderneming betrof.
En hoe waren zij daaraan toe?
Terneergeslagen. Murf geslagen. Zij hebben zelf gedacht tot en met eind 2022 dat het goed zou komen. Dat de investeerders uiteindelijk geld zouden betalen. Dat die leningen verstrekt zouden worden. Op dat moment wisten ze wel dat ze GoSharing zouden moeten verkopen. Toen dat geld niet bijkwam, hebben ze geprobeerd om een WOA-akkoord aan te bieden.
Ja, want dat was er toen natuurlijk.
Dat was er toen.
Ja. Het schuldenakkoord.
Dat
er niet kwam.
Buitengerechtelijk schuldenakkoord, maar... En misschien bekend, maar voor een WOA-akkoord heb je ook geld nodig. En als investeerders niet meer willen investeren... Ze wilden ook hier niet in investeren. En ondertussen waren er faillissementsaanvragen gedaan. Hè. Zo'n WOA-traject kan een faillissementsaanvraag traineren of schorsen. Maar toen duidelijk werd dat er geen geld was voor dat WOA-traject... werd het op aanvraag van een schuldeiser failliet verklaard. En toen was het alleen GreenMo. En alleen... de service provider, de partij die de eigenaar was van de vloot, die is pas 2 weken later, een dag voor de doorstart die we gerealiseerd hebben, failliet gegaan. Zodat die kon dan relatief makkelijk buiten faillissement, wel met medewerking van de bank en medeweten van ons, de activiteiten, de verhuuractiviteiten voortzetten. En vrij snel hadden we door dat er ook wat met GoSharing moest gebeuren. Alleen daar zaten vergunningen in. En die vergunningen zouden vervallen bij een faillissement. En eigenlijk was GoSharing, omdat hij zelf geen eigenaar was van die scooters, was dat eigenlijk een van hun weinige assets. Ze moesten dat beschermen. Ze is er gekozen om surchance van betaling aan te vragen bij GoSharing. En de moedervennootschap, dus de holding, ook te laten failleren. En daar waren wij curator van en bewindvoerder.
En welke rol speelde de Rabobank op dat moment nog? Was er iemand aanwezig vanuit de Rabobank waar jullie ook mee hebben gepraat?
Ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Bij de Rabobank heeft men mij wel verteld dat ze achteraf deze casus goed geëvalueerd hebben. Omdat ze bij de Rabobank erg verrast waren dat normaal gesproken een bedrijf wat failliet gaat, loopt een bepaald traject door bij de bank en komt op een gegeven moment bij bijzonder beheer en gaat dan uiteindelijk failliet. Dit bedrijf heeft bijzonder beheer helemaal overgeslagen. De Rabobank is volstrekt verrast door wat er bij GreenMo en GoSharing gebeurde. En doordat ze zo verrast waren, had Rabobank een soort interim manager meteen naar dit bedrijf gestuurd.
Ook maar ze waren ook een van de belangrijkste investeerders. Dus is dat dan de andere kant van de bank?
Dat is de andere kant van de bank, ja.
Ja, want interessant is wel, het raakt ook een beetje aan wat jij zegt. Hebben ze nu bij Rabobank te lang zelf wel gedacht, komt wel goed, dit is een van onze paradepaardjes? Of zijn zij niet goed geïnformeerd?
Ja, dat is een goede vraag.
En dat hangt en, nog.
Ja, dat antwoord kan ik niet geven. Maar zij waren erg verrast. En ze hebben een soort... ze hebben een interim manager erop gezet. Dat is raar, want die moet benoemd worden door een bestuur natuurlijk. En in dit geval was het gewoon de Rabobank die zei, ga jij daar eens heen en ga daar orde op zaken stellen. Ook omdat die twee bestuurders inmiddels niet meer goed met elkaar door één deur konden en het een beetje een vlaat schip dreigde te worden. Dus daar is een interim manager vanuit Rabobank opgezet. Ja, een soort fixer, hè? Een cleaner, zou je het kunnen zeggen.
En heeft hij nog iets kunnen fixen? Of?
Die heeft de mogelijkheden van een verkoop en een doorstart onderzocht. En uiteindelijk, toen wij aangesteld werden, werd ons wel een soort pre-cooked deal voorgelegd. Op dag 1 of dag 2.
Nou, daar kun je wat aan hebben, toch?
Daar kan je wat aan hebben, maar ja, curatoren zijn over het algemeen advocaten in Nederland. En advocaten zijn over het algemeen vrij eigenwijs. En die zullen niet zo snel bij een kruisje...
Het was niet de beste pre-cooked deal die je ooit gezien hebt.
Het was een prima deal, maar naast het feit dat we eigenwijs zijn, mogen we dat ook niet doen. Regels schrijven voor dat we een gedegen marktonderzoek doen en meerdere partijen benaderen voordat we iets verkopen. In dit geval waren er een partij 25 die interesse toonden. Maar omdat de Rabobank een pandrecht had op al die scooters, was de Rabobank natuurlijk wel een belangrijke partij. Niet dat de Rabobank ook getrouwd was met deze pre-cook deal, hoor. Want de Rabobank is en blijft een bank die uiteindelijk gewoon voor het hoogste opbrengst gaat. Dus als er iemand was die meer had geboden, waren ze daar wel mee in zee gegaan. Maar uiteindelijk is die pre-cook deal niet op dag 1, maar na 3 weken door ons alsnog uitonderhandeld. En hebben we de Greenmo-activiteiten, dus de business-to-business-activiteiten, kunnen doorverkopen.
Laten we daar nog even ook op inzoomen, want je komt daar en er is een kluwe ook van BV's. Was snel duidelijk voor jullie hoe het helemaal in elkaar zat?
Nee, het is een kluwe BV's. Dus het is één holding vennootschap en daar zitten dan 2 staken onder, hè, wat ik net zei. Een groep vennootschappen die de business deed en een groep vennootschappen die de business to consumer deed, de go-sharing. Die go-sharing kant was vrij overzichtelijk. Dat was gewoon go-sharing, BV, een Nederlandse BV, met daaronder 5 of 6 buitenlandse vennootschappen waar ze dezelfde sharing activiteiten verrichten in het buitenland. Dat was Turkije, Italië, België, Duitsland. Nou, en nog 1 of 2 landen. De Greenmo-tak zag er iets ingewikkelder uit, omdat je daar de splitsing had tussen enerzijds het service, de service BV en de verhuur BV. Je had een paar standalone bedrijven die ik net aanhaalde, dat Helmstad en eBike2Go. En je had daar andere buitenlandse vennootschappen onder hangen die daar ook de Greenmo activiteiten in het buitenland deden en dan vaak ook de service verleenden aan die buitenlandse sharing evenknie. En ja, de overzichten, je krijgt dan vaak zo'n organigram, die bleken ook niet helemaal te kloppen. Sommige buitenlandse vennootschappen bleken net ergens anders te hangen dan ze in die overzichten gepresenteerd werden. Dat klinkt warrig. Dat maakt verder qua aanpak niet zo heel veel uit. Het zijn allemaal dochtervennootschappen. En of die nou in het ene faillissement vallen of in het andere faillissement.
Het geeft iets aan over de staat van het bedrijf.
Dat zou kunnen, ja.
Oh. En hoe kom je dan op het idee, want je ziet dan die structuur en je komt erachter wat die bedrijven doen. En hoe kom je dan op het idee van dat co-sharing, ook al is dat, je zou dat kunnen zien eigenlijk als de grote boosdoener, als het bedrijf wat eigenlijk Greenmo omver heeft getrokken. Maar co-sharing, dat moet juist niet in faillissement raken. Hoe kom je daarachter?
Nou, ons werd al vrij snel verteld, die jongens werden voordat wij aangesteld werden bijgestaan door andere advocaten. Dus daar hadden juristen naar gekeken. Dus werd ons vrij snel duidelijk dat het faillissement dat meer kapot zou maken dan wat het zou opleveren. En dat zag voornamelijk op die vergunningen bij al die. Dus ondanks dat ze terug waren gegaan naar 13 steden, hadden ze nog wel heel veel vergunningen, ook in de steden waar ze niet meer in zaten. Die vergunningen worden verstrekt op basis van gebruik. Dus als je tijd lang niet meer gebruikt, kan die vergunning worden ingetrokken. Ook al ben je niet failliet of zit je niet in surseance. Dus daar moest wel wat mee gebeuren, maar we konden dat nog een tijdje rekken.
Dus die vergunningen waren eigenlijk gewoon heel veel geld waard?
Vergunningen waren veel geld waard voor een partij die in de Nederlandse markt wilde stappen. In die sharingmarkt.
En dan wil je een partij geldige vergunningen verkopen en niet een partij vergunningen die eigenlijk niks meer waard is omdat het bedrijf failliet is gegaan.
Ja, en in Nederland heb je dus maar 2 andere partijen die dat zouden kunnen overnemen. Hè? Check van Pon en Felix, waar we het net over hadden. Of je gaat naar buitenlandse partijen kijken. En er waren dus veel buitenlandse partijen vooral geïnteresseerd.
Maar is dat toch niet opmerkelijk gezien wat we net allemaal hebben moeten vaststellen? Namelijk dat de hype wel zo ongeveer voorbij was. Er toenemende skepsis was bij gemeentebesturen. Dan lijkt me toch ook dat die waarde van die vergunning naar beneden moet worden bijgesteld, of niet?
Ik weet niet of er veel skepsis bij gemeentes waren. Volgens mij is het meer bij het publiek. He, die scooters die staan bij jou voor de stoep, blokkeren jouw uitgang, staan op de openbare weg. Ik denk dat het meer bij het publiek is. En volgens mij vinden veel gemeentes het, ondanks al die klachten, toch nog een fijn idee om groene deelmobiliteit binnen hun gemeente te hebben. Het is bijna een soort statussymbool voor een gemeente.
Okay, dus die vergunningen die doen ertoe?
Die doen ertoe.
Ook financieel?
Ja, en het is zelfs zo, want uiteindelijk hebben we GoSharing dus verkocht aan Turkse club. Mijn eerste gedachte was, doen ze daar ook aan elektrische deelmobiliteit? Maar het schijnt in de binnenlanden van Turkije ook echt een statussymbool te zijn voor stad. Als jij dat, als je dat soort diensten kan aanbieden aan jouw inwoners.
Bin-bin, toch?
Bin-bin.
Ja.
Bin-bin, groot in Turkije en in Oost-Europa. En die door de overname van GoSharing voet aan de markt kreeg op de voet aan de grond kreeg op de Nederlandse markt. Maar GoSharing was dus in surchance van betaling en niet failliet. En toen hebben wij, maar wij waren wel curator van de moedervennootschap, de holdingvennootschap, waar die aandelen in zaten. Het hebben dus die aandelen in het surcite GoSharing verkocht aan deze Turkse club. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt, dat
klinkt
gebeurde.
Klinkt als een unieke situatie.
Ik weet niet helemaal of het uniek is, maar het was de eerste keer dat ik het meemaakte. En wat er dan gebeurde, is dat we de rechtbank opbelden. Zeiden, we hebben een koper gevonden, die wil deze aandelen overnemen. Onder de voorwaarde dat jullie die surchance van betaling intrekken. En jullie kunnen dat intrekken. Want er zijn weliswaar nog steeds betalingsproblemen bij deze vennootschap. Maar ze zijn een vrij kapitaalkrachtige moeder aan te komen. Die als zij de aandelen overnemen, al die betalingsproblemen kunnen oplossen. En wat je dan als feitelijk doet, want je zit daar, wij waren daar bewindvoerder in surchance, en dan heb je dus al de belangen van die schuldeisers te behartigen. En als je, kijk, een surchance is over het algemeen een voorportaal voor een faillissement. 99% van de gevallen volgt een faillissement. In dit geval is het surchance gewoon opgeheven en behouden alle schuldeisers dus gewoon hun vordering, die ze in principe gewoon volledig betaald krijgen. Dus de facto heb je het dan over een 100% uitdeling zonder dat er een faillissement plaats heeft gevonden, maar die schuldeisers behouden hun vordering op een bedrijf wat in 99% van de gevallen failliet zou gaan.
Je bent er wel trots op, of niet?
Ja, ik zie toch ook een lach. Het is een bijzondere situatie.
Ja, ik ben
die
er wel trots op.
Je tot een bijzonder eind hebt gebracht.
Ja, ik weet niet of we daar. Ja.
Nee, het mag ook uitgebreid over jezelf gaan.
Nee, ik vond het leuk om te doen. En wat ik zei, ik heb niet eerder meegemaakt dat zo gebeurd is. Dat de aandelen in een surcite bedrijf verkocht zijn.
Want, nog even naar Greenmo, dat is ook doorgestart, maar dat duurde minder lang.
Dat ging iets minder goed.
Ja. Kan je vertellen, hoe heb je dat doorgestart? Want dat kwam toch uiteindelijk toch weer bij Opportunity Partners terecht, toch?
Ja, dat is die pre-cooked deal. Opportunity Partners kende het bedrijf. Je zou dus ook denken dat zij de problemen kenden die het bedrijf mee kampte. Achteraf kunnen we zeggen dat die problemen kennelijk nog groter waren dan ze van tevoren hebben ingeschat. Ze hebben het bedrijf van ons overgenomen en weer in tweeën gesplitst in een bedrijf wat de vloot hield en een bedrijf wat de verhuuractiviteiten deden. En het bedrijf wat die verhuuractiviteiten deed, die kampte eigenlijk met dezelfde problemen als Greenmo daarvoor. Informatie bleek toch minder volledig te zijn. Klanten liepen weg. Klanten waren ontevreden over.
En de klanten zijn dan nu de bedrijven, hè? Dus de thuisbezorgd. Politie was volgens mij ook.
Maar er waren al veel klanten weggelopen, hoor. Ja. Dus Getir en Gorillas, die inmiddels één club waren geworden, waren al weg. En je zag dat daar. In eerste instantie was dat, dachten wij, omdat GoSharing te veel aandacht vroeg, te veel onderhoudsaandacht vroeg, waardoor de zakelijke klanten, andere zakenklanten, moeilijk minder goed bediend konden worden. Maar achteraf blijkt dat die doorstart ook met andere problemen kampte, waardoor zij, het heeft 5 maanden geduurd en toen gingen zij ook failliet.
Dan is die hele koekoeksverklaring van jou misschien toch niet het hele verhaal.
Ik zal het meenemen in het onderzoek.
Nee, maar dat meen ik even serieus. Ja. Als je zegt, we moeten toch concluderen dat ook zonder de ballast van die hele grote tak, het blijkbaar niet levensvatbaar was.
Nou, je ziet dat vaak natuurlijk. Het is vaak moeilijk om één specifieke oorzaak van een faillissement aan te wijzen. Dus er zullen ook in dit geval ongetwijfeld andere oorzaken zijn die in dit geval mee zijn gegaan met die doorstart. En we zullen dat onderzoeken. Maar na 5 maanden ging weer een belletje. Was het weer de rechtbank. En werden wij weer benoemd. Maar nu als curator in die doorstart. Dat is misschien wat opmerkelijk op het eerste gezicht. Omdat er misschien wat tegenstrijdige belangen zouden kunnen zijn met onze rol als curator in Greenmo. Aan de andere kant heeft de rechtbank bedacht, het is efficiënter als we die jongens erop zetten die hele club al kennen. Anders moeten we 2 nieuwe curatoren opzetten.
Maar efficiëntie weegt toch niet zwaarder dan een eventueel tegengesteld belang?
Dat is een afweging die je moet maken. Kijk, als je de 2 nieuwe curatoren op had gezet, had hij zich weer enorm moeten inlezen. Dat had enorme kosten met zich meegebracht die je in dit geval had kunnen voorkomen. Wij kenden van de hoed en de rand. We kenden deze club, we kenden de business. En we konden we kenden de geïnteresseerde kopers, want ja, dat was een copy-paste van 5 maanden daarvoor. En we hebben dus ook in relatief korte termijn daar ook een doorstart in kunnen realiseren. En de business-to-business activiteiten zijn uiteindelijk bij een Ierse club terechtgekomen, Mobi.
En daar zitten ze nu nog.
Daar zitten ze nu
zolang
nog.
Het duurt.
Ja, nog even terug naar het moment dat jullie begonnen. Want je had het er al eerder over dat eigenlijk niet duidelijk was waar elke scooter was, toch?
Nee.
Dus wat doe je dan? Want dat is ook een deel van je boedel, al die scooters. Maar die waren dus op verschillende plekken.
Is de scooters, hè, dus de co-sharing scooters, die stonden gewoon op de weg. Hè? Die hadden daar hun... maar de Greenmo scooters stonden bij de klant. Maar er waren klanten die al hadden opgezegd. Maar daar was de scooter niet van opgehaald. Er waren heel veel scooters gestolen. Er waren scooters in het water gegooid. Het is een enorme...
En hoe kom je daar dan achter?
Ja, niet. En daar kom je achter op het moment dat je die scooters verkoopt. En dan moet je bijvoorbeeld bij het RDW kentekens gaan overschrijven. Of je moet kentekens gaan afmelden. In die periode... nee. Dus dan moet je naar het RDW gaan en dan duizenden scooters, duizenden kentekens overdragen. Dat is een enorme administratieve rompslomp. En honderden scooters die weg zijn, afmelden. En als jij en het RDW vraagt dan een reden waarom die kentekens worden afgemeld. Ik kan niet zeggen dat ze zoek zijn. Je moet zeggen dat ze gestolen zijn. Als ze gestolen zijn, moet je een aangifte laten zien bij de politie. Maar ja, dat was er allemaal niet.
Weten ze bij de RDW niet genoeg als je zegt gebruikt voor bezorgingsdoeleinden?
Nee, nou uiteindelijk na heel lang hebben we snellere ingangen weten te vinden bij de RDW. En is daar uiteindelijk wat praktischer mee omgegaan. Maar dat heeft maanden geduurd. En niet alleen bij de RDW, maar bijvoorbeeld ook verkeersboetes. Hè? Scooters die niet alleen gaan zo...
Dat doen ze toch nooit, die bezorgers?
Nee, die rijden nooit hard. Maar om een of andere manier kwamen er in die weken na faillissement letterlijk dozen met verkeersboetes bij ons op kantoor. Bij ons op kantoor binnen. Scooters die verkeerd geparkeerd stonden, die te hard gereden hebben. Dat waren allemaal nog de min... Dit is misschien ook wel een goed moment om een ode te brengen aan de faillissementsmedewerker. Jullie zeggen, deze podcast draait om curatoren de puinruimers. Maar de curatoren zijn natuurlijk niet zonder hun administratieve hulpen. En zonder de faillissementsmedewerkers waren we in dit faillissement helemaal nergens. Want die hebben al die dozen door. Dat zijn de echte puinruimers. Die hebben al die dozen moeten doorakkeren. Al die boetes moeten verwerken. Al die kentekens moeten overzetten.
Wat een
hell of a job. Ja.
Ja. Maar dat is gelukt. Dat hebben ze geklaard, het klusje?
Uiteindelijk is het gelukt, ja. Ja, ik kan niet zeggen dat ik kan niet beloven dat er nog ergens op de bodem van een vijver nog een go-sharing scooter ligt. Maar
waren die scooters niet verzekerd dan?
Goeie vraag. Die scooters waren verzekerd. En het faillissement is van 24 januari, geloof ik. En die verzekering liep af op 31 januari. Dus vrij snel nadat we aangesteld... Het gaat om de WA-verzekering, hè, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Vrij snel dat we aangesteld werden, kwamen we erachter dat al die scooters in Nederland niet meer verzekerd zouden zijn.
Binnen
een paar dagen. En de verzekeraar was een grote verzekeraar, AIG uit Londen. Die was erachter gekomen dat ja, er misschien ook wat meer schade werd gereden aan die scooters dan ze van tevoren hadden gedacht toen ze die verzekering afsloten. Dus die wilde bij een verlenging van de verzekering meer geld. Een hogere letter of credit. En daar was niemand bereid om te betalen. Wij al helemaal niet, want wij waren net failliet en hadden geen geld. En dat moest natuurlijk van de bank komen. En de bank had daar ook geen zin in. Dus ze moest op stel en sprong een nieuwe verzekeraar worden gevonden. Ik kan me die dagen nog goed herinneren van 29, 30 en 31 januari. En op 31 januari om 10 uur 's avonds, geloof ik, kwam er witte rook dat we een nieuwe verzekering hadden per 1 februari 2023. Alleen voor de business-to-business scooters. En toen hebben we in die laatste 2 uur zijn alle go-sharing scooters op zwart gezet. Dat konden we van afstand doen. Daarom was dat ja, op zwart zetten. We konden via het systeem...
Dat die niet gebruikt kan worden.
Onklaar maken.
Ja.
En van toen af aan lagen de activiteiten van go-sharing stil. Dus toen zei...
Maar dat had Donnie dan wel goed geregeld, dat je dat op zwart kon zetten?
Ja, dat had hij heel goed geregeld. En toen, vanaf dat moment stonden al die scooters stil. Ik weet nog, ik woon in Den Haag. En vanaf dat moment zag je overal op elke straathoek scooters en elektrische fietsen staan die niet meer gebruikt werden. En daar dus heel lang bleven staan. En zijn als de wielen weer gaan, honderden busjes door heel Nederland gaan rijden om overal al die scooters en al die elektrische fietsen op te halen. Een enorme klus geweest. En die zijn, toen we de doorstart met Binbin van GoSharing geregeld hadden, weer allemaal één voor één de weg op kunnen gaan. En één voor één, omdat die allemaal moesten worden uitgerust met Binbin software. Dus dat moest één voor één, handmatig moesten die allemaal omgekat worden naar het platform van hun nieuwe eigenaar.
Maar dat je dus eerst wel allemaal verzameld. Je hebt onze redacteur Jochem een foto gestuurd van een enorme hal, ruimte waar
lege kassen in de buurt van Aalsmeer. En tot zover het oog reikt zie je scooters en elektrische fietsen staan. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Rijen en rijen vol met van die gifgroene GoSharing scooters. Of ook een heleboel thuisbezorgd fietsen. En stellingen met onuitgepakte scooters. Die nog gewoon in de doos stonden. Die net uit China waren gekomen met enorme vertraging. Zover het oog reikt. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En die zijn langzaamaan op de één voor één op de weg gezet. En als ik het goed heb, zijn ze in de meeste steden terug op de weg. En GoSharing heeft inmiddels zelfs de vergunning in Amsterdam gewonnen. Tot frustratie van Felix, want die is uitgekieperd. En ik heb net gelezen dat ze
verbaast me niks.
Kort geding zijn gaan.
Spant een zaak aan.
Ja. Ja.
Die doorstart van Greenmo was eigenlijk voorgekookt. Ook een beetje door die Rabo interim manager die erop af was gestuurd. Jullie hebben toen nog wel een ronde georganiseerd om te kijken of er nog iets beters uit kon komen. Maar dat is wel doorgegaan. Maar daaronder hing nog dat e-bike to go. En dat was een net iets ander bedrijfje.
Ja.
Hoe is het daarmee gegaan?
Ja, wat ik zei, de Greenmo had twee eigenlijk standalone bedrijven die weliswaar onderdeel uitmaakten van het concern, maar daar waren ze eigenlijk niet meer dan gewoon moedervennootschap.
Die waren overgenomen,
hadden ze gewoon aandelen van overgenomen, maar het beleid en het bestuur van die vennootschapjes werden gewoon lokaal gerealiseerd. En die waren ook lokaal gefinancierd. In dit geval waren ze gefinancierd door de ING. Een asset-based financiering op de vloot, dus de eigen vloot die e-bike to go had. Die hadden ook een eigen fietsen.
Dus ING zag ook wel iets in.
Ja, niet alleen de Rabobank, nee, iedereen, de hele wereld heeft daar wat in gezien. En die hadden vanwege de faillissementen bij de moedervennootschap de betalingsdiensten, de bankrekeningen geblokkeerd. En toen hadden wij de doorstart bereikt. Toen zeiden we, nou halleluja, het is helemaal goed gegaan. Hier is de nieuwe eigenaar en zet de boel maar weer open. Maar die nieuwe eigenaar die zei wel tegen ING, ja, jullie hebben een vordering van x miljoen. Maar die vloot is veel minder waard. Dus jullie moeten wel even een afslag nemen
dat
op die vordering.
Dat was Opportunity Partners. Ja,
je moet een afslag nemen op die vordering. Want dat kan niet meer. En ING heeft daar voet bij stuk gehouden. Heeft gezegd, dat gaan we niet doen. We blijven die bankrekening blokkeren. Dus waar we in eerste instantie als onderdeel van die doorstart alleen de aandelen hadden verkocht van die dochtervennootschap, zag die dochtervennootschap zich genoodzaakt om ook faillissement aan te vragen. Ook daar werden wij benoemd als curator. En konden we toen in de vorm van een activa-passiva deal, zoals dat heet, het bedrijf alsnog verkopen als onderdeel van die doorstart. Kreeg ING als pandhouder op die fietsen betaald. Ze kregen alleen minder betaald dan ze zouden hebben gekregen als ze akkoord waren gegaan met dat eerste voorstel. Dus ze zijn een beetje koppig geweest.
Want is dat uiteindelijk ook bij Opportunity Partners terechtgekomen? Ja, of bij een andere partij?
Nee.
Eigenlijk met de omweg gewoon.
Ja, want het was onderdeel van de eerste doorstart. Hè? Dus het was onderdeel van het Greenmo-concern.
Ja. Meteen wel ja kunnen zeggen.
Nou, beter, als ik jou goed begrijp.
Dat denk ik wel, ja. Maar misschien was het ook een principe kwestie. Maar het was als onderdeel van de Greenmo-doorstart verkocht. Waarbij gewoon de aandelen van een dochtervennootschap verkocht werden. Waarbij die dochter dan later alsnog in faillissement moest.
Zuur toch voor ING. Misschien hadden ze. Hebben ze eigenlijk gepraat nog met Rabobank? Dat vraag je dan af. Of die banken onderling nog met elkaar praten over.
Ja, die hebben onderling met elkaar gesproken, heb ik begrepen. Ja. Ik heb daar niet bij gezeten.
Dat rechtmatigheidsonderzoek, dat is nog bezig.
Ja, kijk, normaal.
Wat verwacht je daarvan?
Normaal gesproken begin je zo'n onderzoek, zeg na 3-6 maanden na faillissement. We zijn nu een jaar verder. Het feit dat we daar nu pas mee beginnen komt natuurlijk door al die opvolgende faillissementen die de afgelopen tijd onze aandacht hebben gevraagd. Wat ik daarvan verwacht, eigenlijk vrij simpel. Het is het is eerst een oorzakenonderzoek. Het is een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. En aan de hand van die oorzaken ga je dan bekijken of er mensen zijn die je op basis van die oorzaken een bepaald verwijt zou kunnen maken.
En dan kom je dus al snel op het terrein van onbehoorlijk bestuur.
Ja, ja.
En dat heeft ook weer te maken met de informatievoorziening richting
Dat is een van de onderwerpen die daar ter sprake komt, zal komen, ja. Maar dat is echt veel breder. En dat hele onderzoek moet nog plaatsvinden. Dus ik kan daar ook niet op vooruitlopen, begrijpelijkerwijs. Maar in eerste instantie gaan we gewoon kijken, wat is nou de oorzaak van het faillissement geweest? En we hebben hier in de podcast vandaag een aantal oorzaken besproken. En er zullen tijdens dat onderzoek misschien nog andere oorzaken ter tafel verschijnen. Ik weet dat in dit faillissement alle stakeholders gewoon echt een heel ander beeld hebben van hoe zaken verlopen zijn. De bestuurders zien het heel anders dan de investeerders. En de bestuurders onderling hebben ook weer een compleet andere kijk op wat er gebeurd is. Ze wijzen deels naar elkaar, ze wijzen deels naar andere oorzaken.
Maar misschien was iets minder hard groeien sowieso een goed idee geweest?
Ja, dat is achteraf gezien. En dat is heel makkelijk. Realiseer ik me meteen dat voor mij op deze plek heel makkelijk te zeggen is. En voor de bestuurders een stuk moeilijker op dat moment. Maar achteraf lijkt dat misschien beter te zijn geweest. Ja, maar achteraf praten is altijd makkelijk.
Dat is waar. Is er nog iets opmerkelijks in dit faillissement waarvan je dacht, nou, dit heb ik nou eigenlijk nog nooit meegemaakt?
En elk faillissement leer je veel. Hè? Of je nou de curator bent van een bank of een dakdekker of een scooterbedrijf. In dit geval heb ik heel veel van scooters geleerd. Maar wat ik bijvoorbeeld ook geleerd heb is dat dat heb ik niet geleerd. Ik heb een gerucht gehoord, laat ik het netjes zeggen. Een gerucht gehoord dat je met 3 of 4 accu's van deel van elektrische scooters of elektrische fietsen, als je daar een gaatje in boort en je lust die aan elkaar, dat je daar een wietplantage mee
zou kunnen. Oh, dat wist ik al. Nee hoor.
Dat je daar een wietplantage mee kan draaien. En ik moet wel zeggen dat wij hebben wel veel er misten in dit faillissement wel veel, opmerkelijk veel accu's. Wat ermee gebeurd is, weet ik niet. Maar dit is een van de geruchten die ik gehoord heb. Dat je daarmee dat daarom scooters gestolen worden. Of dat daarom ook die accu's uit die scooters.
Ga je dat ook verder onderzoeken?
Dat ligt nog niet in de planning, maar misschien op een later moment.
Dank Bas Ebels, partner en curator bij Udink Schepel Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over Amsterdam Trade Bank, een bank met Russische banden die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in grote problemen kwam. Dankjewel voor het luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.